Goedemorgen, lieve broeders en zusters. We gaan met elkaar Gods woord openen en we gaan lezen. En ik wil zo dadelijk met u lezen Lucas 1, vers 46 tot 56. Maar ik wil eerst met u zeggen van, we zijn hier op deze kerstdag bij elkaar. En waarom zijn we dan bij elkaar? A, het is zondag, maar B, het is de geboorte die we herdenken van onze Heer Jezus Christus, die naar de aarde gekomen is. Die hier kwam, de lang verwachte Messias, die door zijn volk afgewezen werd. Maar Israël viert ook feest. En u bent van mij gewend dat ik altijd wat Israël nieuws voor uw voeten neerleg. Nou, gisteravond om 6 uur begon het Chanukka-feest. En wij vieren het kerstfeest. Het zijn twee feesten. Zijn niet door God gegeven. Maar het zijn wel twee feesten die door een wonder vooraf gegaan zijn. Het Chanukka-feest, de 9-armige kandelaar. Van de week heeft u de Chanukka-kandelaar, ik denk wel 100 keer in beeld gehad. Ik weet niet of u het gezien hebt. Maar het is heel veel van de week in beeld geweest. Want iedere keer ging het over Berlijn. En dan stonden de reporters, die stonden daar. En op de achtergrond zag je dan telkens voor de Brandenburger Tor de Chanukka-kandelaar staan. Met de Davidster in het midden. Maar die twee feesten, die vieren we dus. En ik vind het altijd al een wonder dat onze feesten, onze christelijke feesten, al zo over de Joodse feesten heen liggen. Dat vind ik al een wondertje. Dat heeft God zo geregeld. Vind ik een wonder. Nou, het Chanukka-feest, dat is het wonder van de olie. Het godslampje in de tempel moet 24 uur branden. Altijd. Dat heeft God ingesteld in Exodus. Maar door Epiphanes, de Grieks-Syrische leider, die had in de tempel dat lampje weggedaan, heeft varkens op het altaar geofferd. En toen de Maccabeeën hebben hem verjaagd en het lampje werd aangestoken. En ze hadden dus voor één dag, amper één dag, olie. Want de olie moest van gestoten olijven zijn. Nou, één dag olie. 8 dagen gebrand. Datzelfde godslampje. 8 dagen is het blijven branden. En toen hadden ze weer olie en toen werd hij gewoon gevuld. Dat was een wonder. Wij hebben het wonder van de maagdelijke geboorte van Christus. En als het daarover praat, en ik praat er natuurlijk wel eens over met ongelovigen en mensen op mijn werk en in de vrijwilligersorganisaties. En dan, ja, maagdelijke geboorte, kom er toch, ben je wel wijs. Dat kan toch helemaal niet. Nou, als je het zo zegt, Lucas was een dokter. En die heeft dat natuurlijk uitgeplozen. En die heeft waarschijnlijk ook gedacht, dat kan helemaal niet. Hoe zit dat nou? En die is daar gaan navragen gaan doen. Vandaar dat we in het Lucas-evangelie dat hele proces van die geboorte en de voorafgaand hebben gelezen. Maar ik zeg, als ik zie, en ik heb het met mijn leven ondervonden. Ik heb zelf diverse mensen mogen olieën. Ik heb genezingen gezien. Als de Heilige Geest in staat is om een tumor weg te snijden, om een kind wat al een week lang ligt te huilen ineens stil te krijgen. En dat soort dingen, dan zeg ik van, dan is die maagdelijke geboorte helemaal niet zo bijzonder. Dat doet de Heilige Geest gewoon. Dat kan die, want als die dat allemaal kan, kan die dat ook. Dat moeten we meenemen, als we met mensen praten. Dus, de 25e Kislev vandaag. Zelfs als 25 december. En het Chanukka-feest loopt door tot 1 januari. De derde Tevet. Heeft u gelijk alle Joodse dagen te pakken. We gaan lezen. Lucas. En Lucas betekent die licht geeft. Het feest van het licht lezen we Lucas. En dan lezen we vanaf 46. En Maria zei, mijn ziel maakt de Heere groot. En mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker. Omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken. Want hij, die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan. Heilig is zijn naam en zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft hen, die hoogmoedig zijn, in de gedachten van hun hart uiteengedreven. Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft hij met lege handen weggezonden. Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht, door aan zijn barmhartigheid te denken. Zoals hij gesproken heeft tot onze vader, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. De geboorte van Christus wordt niet ontkend in de wereld. De wonderen en de daden die hij deed wel. Die hebben allemaal, we roepen vraagtekens op, we roepen weerstand op. Maar de geboorte vieren we met z'n allen. En ieder die Jezus Christus aanneemt als zijn verlosser en Jezus Christus in zijn hart vraagt, die heeft diezelfde lofzang, want dit was een lofzang van Maria. Een lofzang en een profetie. Maria is hier al bevrucht door de Heilige Geest. Ze heeft het zaad al in zich. Ze is naar Elisabeth gegaan en ze is daar. In die situatie zie je dat ontstaat. Elisabeth wordt gevuld met de Heilige Geest. Johannes in haar buik springt op door de Heilige Geest. Jezus, die gevuld is met de Heilige Geest, zit in Maria's buik al aan het groeien, als foetus, dat is natuurlijk heel klein. En Maria wordt gevuld met de Heilige Geest. Want ze is overschaduwd met de Heilige Geest en ze heeft de Heilige Geest. Ze praat hier, ze profeteert. Een eenvoudige Joodse vrouw die hier profeteert. Dat gebeurt met ons ook. Dat is met ons ook aanwezig. Als wij gevuld zijn met de Heilige Geest, hebben wij dat ook. We lofprijzen God. We lofprijzen Christus. We zijn hier op het kerstfeest bij elkaar omdat we God de lof willen brengen. Voor wat hij gedaan heeft. Dat hij naar de aarde gekomen is. En dat is belangrijk. Dat we dat weten. Dat wij ook die lofzang, ook die profetieën kunnen hebben. Soms doen we het zonder dat we het überhaupt ooit gemerkt hebben. Tegen iemand. Door een bemoediging. Door een goed woord. Door iets te zeggen wat bij die ander binnenkomt. Daarvoor is praten, goede woorden zijn zo belangrijk. Slechte woorden zijn een vloek. Ook al zeg je, vloek je niet, dan zeg je gewoon, ik vind jou niet leuk. Dat is al een vloek op zich. Want je zegt iets negatiefs van een ander. Zegenen. Maria zegent hier. Alles wat ze zegt is zegen. En ze spreekt profetie uit. En dan praat ze over de arm van God. Als we over de arm van God praten, hij is machtig, zegt ze. God is machtig, want zijn arm doet de krachtige dingen. De arm van God is altijd zijn macht. Als je Jesaja leest, 41 en 40 en 51, dan lees je daar dat de arm van God aan het werk is. Dat is zijn kracht. Daar praat Maria over. Ze praat over de hoogmoedigen die uiteengedreven worden door de dingen in hun hart. Dat zien we heden ten dagen in sterke mate gebeuren. De hoogmoedigen, de mensen met het geld, de mensen met de macht, de mensen met de wapens. De hoogmoedigen, ze worden uiteengedreven. Ze staan in feite alleen, ze maken wel groepjes, ze doen wel dingen samen. Maar ze zijn in feite alleen, want hun boze hart is alleen aan het denken. Is alleen bezig. En je ziet het ook aan de dingen die gebeuren. Berlijn, één man die getroffen werd door... Nou, ze hebben we nog legio voorbeelden van mensen die alleen gaan en zich dan aansluiten bij elkaar, maar ze zijn alleen in hun geest, in hun gedrag, in hun gedoe. Maria heeft het dus al voorspeld. Koninkrijken, hoogmoedigen worden uiteengedreven en koninkrijken zullen, machtigen zullen omlaag gaan. Dat hebben we ook zien gebeuren. Maria geeft daar een stuk geschiedenis, hè? Neem de Babyloniërs, wat hadden we nog meer? De Perzen, de Grieken, de Romeinen. Hè, tijdens de Romeinen ziet ze dan al iets gebeuren. Maar wij hebben het gezien met de Habsburgers, met het Zweedse koningshuis, met het Deense koningshuis, met het Nederlandse koningshuis. Je ziet ze allemaal minder machtig worden. Ze hebben een... Ben ik de naam weer kwijt? Ze regeren niet, maar ze hebben een symbolische taak. Dus die machtigen, die mensen, die worden dus door God naar beneden gehaald. De nederigen komen omhoog. Want onze presidenten en zo, opa en oma, die werkten bijvoorbeeld nog op het land. En dat soort dingen. Hè? Of werkten in een fabriek. Dat zie je, dat de nederigen komen omhoog. Dat ze die macht verkeerd gebruiken, dat is de zondige mens. Dat mogen we weten, dat de zondige mens dat doet. Maar zo is de profetie van Maria, die zien we heden ten dagen in hele sterke mate uitkomen. En dan mogen we weer teruggaan naar die kribbe, naar Jezus. Hongerige voet hij, zegt ze. En ook dat zien we. Wij hadden op de Veenkade een spreker, ik weet niet meer of die hier ook geweest is, maar dat was Zetkin Cies. En Zetkin Cies, die heeft een moeder. En die moeder, die ging op een gegeven moment met een doosje met eten naar de buren. Want die hadden bijstand, die konden niet rondkomen. Dus ze ging helpen. Toen waren er meer in de wijk, zag ze. Dus ze ging een gebouwtje huren en daar ging ze vanuit voedselpakketjes uitdelen. IJsselmonde, Rotterdam. Van de week, ik weet niet of u de radio aan heeft, maar ik heb RTV West vaak aan, of Groot Nieuws Radio. Dat kan ik niet zonder natuurlijk. Maar RTV West had ik aan. Er werd verzameld voor het hele land. Zelfs de Benelux doet al mee met voedselbanken. De hongerigen worden gevoed. Er is genoeg eten op de hele wereld om iedereen te voeden. Maar de economie houdt het vast, want er moet verdiend worden aan het eten. Dus de hongerigen in de derde wereld, die krijgen af en toe wel wat vanuit het Westen, maar dat is mondjesmaat. Maar langzamerhand begint het besef, ook bij de rijken door te dringen, dat ze toch de hongerigen moeten voeden. Dat komt allemaal vanuit het kerstfeest. Hij zal omzien naar zijn knecht Israël. Nou, dat zegt Maria, dat kon ze niet weten, want ze zit midden in de Romeinse overheersing. Hij zal omzien naar zijn knecht Israël. Wat doet hij? Hij geeft ze de land terug. Dan geeft ze weer de manier om voedsel te krijgen. De economie daar draait redelijk goed altijd. Heeft met de crisis weinig te maken gehad. Is God zorgt voor zijn volk, Israël. En dan sluit Maria af met die laatste zin. Zoals hij heeft gesproken tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. Dat zegt wat tegen ons. Tot in eeuwigheid. Christus kwam naar de aarde, Christus ging naar de hemel en is daar. En God spreekt tot ons, tot in eeuwigheid. We hebben eeuwig leven, anders hoeft hij niet tegen ons te spreken. We zien dat ook in Romeinen 9 vers 5. Dat God bij ons is, altijd. We mogen dus uit dit stuk concluderen dat Maria geprofiteerd heeft. Dat het eenvoudige vrouw geprofiteerd heeft. En dat zie je bij die geboorte van Christus. En dat vind ik geweldig. Rond die geboorte van Christus. Terwijl Christus dus zelf nog helemaal niks doet. Ligt in doeken, ligt in een kribbe. Doet niks. En er wordt volop geprofiteerd om hem heen. Zacharias profiteert. Simeon, zullen we zo nog even bekijken. Profiteert. Nou, de vrouwen hebben het net over gehad. Profiteren allemaal. De geest is helemaal aan het werk. Rond die geboorte van Christus. Er wordt heel veel geprofiteerd. Simeon en Anna. We gaan dan even voorbij de geboorte. Simeon en Anna staan en Jezus komt naar de tempel. Als klein, 8 dagen oud mannetje. Waarom 8 dagen besnijden? Dan is het stollingspercentage bij kinderen is het grootst. Dus als ze dan de voorhuid wegsnijden, dan is het bloeden maar heel minimaal. Daarvoor heeft God die 8e dag ingesteld. Want dan heb je 125% stollingsvermogen in je bloed. De 9e dag niet en de 7e dag ook niet. Maar enkel die 8e dag. God ingesteld. Over wonderen gesproken. Dan komen ze in de tempel. En dan zegt, Dan zegt Simeon. Mijn ogen hebben uw heil gezien. Dat u bereid hebt voor het aangezicht van alle volken. Dan zeggen wij van, dat lezen we. En ik heb dat heel lang ook zo gelezen. Oké, dat klopt. We vieren kerstfeest, het heil voor alle volken. Dat is gewoon zo. Maar in feite is het heel bijzonder wat hij hier zegt. Want hij zegt voor het aangezicht van alle volken. Dat is echt een profetie. Want Simeon is een oude man. Een Jood. En God die naar de aarde komt is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Is een Joodse God. Helemaal niks voor de volken. Is voor ons, voor de Joden, zegt hij dan. Maar hij profiteert het wel. Voor alle volken. Voor ons ook. Hij is voor ons naar de aarde gekomen. Dat profiteert hij daar. Dat vind ik geweldig. Ik wil nog een stukje met u lezen. Opent u uw Bijbel op Johannes. En dan ga ik Johannes 1 ga ik lezen, maar ik laat er een aantal stukjes tussenuit. De stukjes van Johannes de Doper, die lees ik niet. Dus we beginnen met Johannes 1, 1 tot 5, 9 tot 14 en 16 tot 18. Achter elkaar. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Vers 9. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees, ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien en de heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Vers 16. En uit zijn volheid hebben we alle ontvangen en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Kerstfeest. Het woord was God. Jezus Christus is dus God. Romeinen 9 vers 5. Wat ik er net al even zei, maar het is eigenlijk 5 vers 9, maar het is 9 vers 5. Hij heeft alle dingen gemaakt. We zijn dus door hem gemaakt. En we eten wat hij ontworpen heeft. En we zien de dingen die hij verzonnen heeft. Alles is van hem. Dan gaat er in de aarde, op de aarde van alles mis. Hè? Want dan praten we over de schepping. Want dat was Gods woord was naar de aarde gekomen. Toen al. En dan gaat het mis. En Gods woord wordt bekleed met vlees, spieren, vel, hersenen en komt naar de aarde. Komt naar ons toe om ons vrij te kopen van de Satan. En ons heil te brengen. En dat zingen we dan ook. Het heil van God. En dat is weer zo'n woord waarvan ik zeg van, dat zeggen we zo makkelijk. Weet u wat heil betekent? Dat is lastig, want we gebruiken het te pas en te onpas. We weten ongeveer wel wat het is. Maar het betekent van God uitgaande redding. En dan krijg ik wel eens de vraag, als ik dan heb over het heil komt naar de aarde. Ja, waarom moet dat dan? En moet ik soms dan lijden voor de dingen die mijn vader doet? Ja, dat klopt. Je moet lijden voor de dingen die je vader doet. Want, even een voorbeeld. De opa van Henk van Groen, die is naar Australië gegaan. Ja, had hij hier niet gezeten, had Marlies hier niet gezeten. Naar Australië is geweest. Kan je niks aan doen. Gevolg van de daden van je vader. Heel simpel. Zo is het. Dat besef is er natuurlijk bij een hele hoop niet. En ik maak me ook daar schuldig aan. Daar gaat het niet om. Want ik heb met mijn zoon ook dingen gedaan dat ik denk van dat heb ik niet kunnen doen. Want dat heeft hij gezien. Praten we dan later over. Maar het is gewoon zo. We moeten alert zijn op de dingen die we doen. Want het heeft gevolgen tot in het zoveelste nageslacht. Willen we dat? Jezus is het licht. We hebben het gelezen. Lucas, die licht brengt, heeft erover geschreven. Jezus is het licht, zegt Johannes. En het leven. Waarom het leven? Omdat God ons geschapen heeft met eeuwig leven. Dat merk je. Ik merk dat aan mezelf. Ik weet niet of u het aan uzelf merkt, maar ik heb het gevoel dat ik eeuwig leven heb. Als ik hier sta en ik ben 66, dan heb ik het gevoel dat ik 40 ben, dat ik mijn zoon nog helemaal voorbij ren als ik moet hardlopen. en dat ik alles nog kan. Niet waar natuurlijk, want het lichaam gaat niet mee, maar die geest wil wel. Die heeft eeuwig leven, die denkt erop. Maar door de zonde hebben we dat eeuwig leven weggegooid. En dat is natuurlijk waarom Jezus Christus naar de aarde moest komen. Als kind, als mens. Omdat de enigste mens die de zonde weg kon doen, was degene die alles gemaakt heeft. Was degene die mens kon zijn zonder zonde. Dat kon enkel Jezus. Als wij helemaal zonder zonde leven, als ik helemaal zonder zonde zou leven, dan zou ik Pim misschien kunnen redden als ik voor hem zou sterven. Mijn bloed offeren voor hem, kan hij leven. Dat is mijn man. Maar dan moet ik zonder zonde zijn. Maar ik ben een mens, ik heb niks gemaakt. Dus ik kan er eentje door mijn band dan bevrijden. Maar Jezus als maker van de aarde, de schepper, kon voor de hele aarde sterven. Kon voor iedereen sterven. We hebben verlichting nodig. Jezus is het licht. We hebben om twee redenen licht nodig. A, zonder licht. Je hebt het er net gezien. Corey vroeg al van, kunnen jullie me zien? Dat ging nog net. Maar we hebben licht nodig om te kunnen kijken. Want zonder licht zien we dus niks. Maar we hebben ook verlichting nodig. Hier. Want zonder verlichting hier blijven we denken in onwaarheden. In foute gedachten. In verkeerde dingen. Want we hebben geen verlichting. En dan denk ik wel eens aan de hemel. We gebruiken hier op aarde 1/5 van onze hersenen. En daar doen we het best aardig mee, vind ik. Als je ziet wat er gebeurt. Goede dingen neem ik dan even mee. Hè. Slechte dingen zijn we ook geweldig in, maar we hebben het even over de goede dingen. 1/5 en we doen een hele goed. Kun je nagaan, daar gebruiken we 5/5. Je volle hersen. 5 zoveel. Moet eens kijken wat daar allemaal kan. Wat daar allemaal gebeurt. Wat we daar allemaal kunnen. Wat we daar allemaal tegen elkaar kunnen zeggen. Door elkaar op te bouwen. 5/5 van je hersenen gebruiken. Daarom kwam Christus naar de aarde. En wie probeerde het te vernietigen? Satan. Want Satan wil dat helemaal niet. Die wil helemaal niet dat we 5/5 van onze hersens gaan gebruiken. Want dan gebruiken we meer als hij. Dus dat is niet de bedoeling. Maar gelukkig was het IQ van God veel groter dan van hem. Dus het ging niet door. Maar hij heeft wel alle kinderen rond Bethlehem vermoord. Om te hopen dat hij Christus zou vermoorden. Satan moet dus naar drastischere middelen grijpen om de mensheid teniet te doen. En dat zie je om je heen gebeuren. Dat proces dat is natuurlijk altijd al bezig geweest. Maar vanaf 1790, de Franse revolutie, zie je dat proces gestaag en hoe langer hoe sneller voortgang vinden. De mens wordt solistischer, argwanender en agressiever. Je ziet het gewoon gebeuren. De enige manier om dat te stoppen is dezelfde dingen doen als Jezus. Simpel. Kan dat? Nee. Want vers 11 zegt, hebben we net gelezen, hij kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. En dat zie je op de wereld gewoon gebeuren. Ook hier zijn er een heleboel mensen die hem niet aannemen. En dat is jammer. Is dan alles verloren? Nee, ook niet. Want, zegt de Bijbel, allen die hem aangenomen hebben, of gaan nemen, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. En dat is niet uit geslachtsverkeer dat we geboren worden. Nee, dat is uit God. Zijn geest die in ons komt en één wordt met onze geest. Om zo opnieuw geboren te worden in nieuwheid des levens. Uit het geloof in Jezus Christus. Zijn volheid hebben we ontvangen. Hij kwam naar de aarde, maar zijn volheid hebben we daarmee ontvangen toen hij stierf. Toen hij opstond, hebben we dat gekregen. Genade op genade, zegt de Bijbel. Dus we hebben ze genade gekregen, we komen tot besef dat we zondig zijn. We geven ons hart aan Jezus Christus. En we zondigen weer. En dan krijgen we weer genade. Want dat is onze God. Dat is dat kindje waar we aan denken, wat we nu vieren, maar die volwassen is geworden en die genade gegeven heeft. Mozes gaf de wet, de 10 geboden, daar stoelt onze wet hier op in Nederland. op die 10 geboden. Maar Christus gaf de genade en de waarheid. Niemand heeft ooit God gezien. Maar Jezus Christus heeft hem, God, duidelijk gemaakt. Hij heeft ons hem laten zien. Want hij is God. En zo mogen we dit kerstfeest dan ook weer vieren. In de wetenschap dat God ons verlossing bood door zijn woord tot ons te spreken. Het woord van God kwam naar de aarde. Maar het blijkt dat hij zijn naam eer aan doet. Want hij noemt zich in Jesaja al de Emmanuel. De God met ons. We hebben het net gezongen. In het Nederlands en in het Engels. God met ons. Kerst is een cadeau. Waarin de gever de gift zelf blijkt te zijn. Waarin de schenker het geschenk is. En waarin de zender de gezonden is. Want wanneer God iets geeft, dan geeft hij zichzelf. God met ons. Hij kwam naar ons heel gewoon. Amen.